aflevering 7 van onze podcast. Beter gezegd, aflevering 007. Nog beter gezegd, aflevering 007. En dat is passend, want net als James Bond keren wij ook steeds terug, zijn we niet kapot te krijgen en doen we niks liever dan voeteren en spelen met de nieuwste high-tech speeltjes. Deze aflevering heb ik 3 secret agents die hun license to kill al lang bij zich dragen in de gamewereld. From Hoilaert with Love, de Call of Duty gamer die met zijn Goldfinger elke klote camper a view to a kill geeft. Dag Praga.
Hey Roma, mooie intro.
De masochist die in Souls-likes heel vaak no time to die heeft en na de zoveelste bossfight durft te claimen dat zelfs the world not enough is. Dag Luca.
Hey.
En dan iemand die de voorbije dagen geen enkele man with a golden gun is tegengekomen tijdens zijn middeleeuwse knokpartijen, maar wel met zijn goede dag het credo live and let die heeft gerespecteerd. Dag Yannick.
Hey Roma.
Heel wat crewleden deden mee aan de middeleeuwse brawl, daarover straks meer. En ikzelf ben nog altijd helemaal shaken not stirred van mijn avonturen met Resident Evil Village dat ik reviewde. Daarover hebben we het ook uitgebreid in deze episode. Welkom bij Helemaal For Your Ears Only, de Pragalicious podcast. Zoals gezegd, straks een stevige dosis survival horror en middeleeuws rakken tot de dood. Maar eerst nieuwsfeitjes, gemaskeerd als aperitiefjes. Luca, waarvan is uw mond de voorbije 2 weken helemaal opengevallen?
Ja, ik denk dat iedereen die weet wat voor type gamer ik ben, ongetwijfeld direct weet waarover ik het zal hebben. Want tijdens de nieuwste State of Play van vorige week zijn we namelijk verwend met een nieuwe gameplay trailer van Ratchet & Clank Rift Apart. We werden voorzien van maar liefst 15 minuten aan prachtige gameplay. En bovendien werden er ook nog enkele nieuwe features vrijgegeven. Waaronder een gloednieuw speelbaar personage, Rivet, de vrouwelijke Lombex. En dat is dus toch wel een primeur voor deze serie.
Wat was het meest shocking event dat in die trailer werd vrijgegeven?
Ik vond eigenlijk het feit dat ze ze hadden laten weten dat ze 7 voorgaande werelden terug gaan reimaginen vanuit een andere dimensie in deze nieuwste game. Dus dat vind ik wel, ja, omdat ik alle games heb gespeeld, wel super vet.
Ik vind het vooral super cool dat die, Ratchet & Clank er echt bijna uitziet als een Pixar-tekenfilm. Zo mooi getekend.
Ja, op PS5 is het echt... Mijn mond valt open soms. Het is alleen gewoon zo... Je blijft in dat universum zitten, maar toch, die graphics zijn echt prachtig.
Praga, waar heb jij de voorbije 2 weken net geen zonneslag van gekregen?
Maar geen zonneslag is veel gezegd, maar ik bedoel het feit dat Sony aan een patent werkt waarbij dat PlayStation 5 gamers die vastzitten in een spel een beroep zouden kunnen doen op experten om hun te helpen. Ja, ik vraag mij af eigenlijk... Eén, wat is het nut daarvan in tijden waarin je bijna alles kunt vinden op YouTube? Ja, je moet toch wel uiteraard zelf gaan doen. 2, privacy, want tenslotte geef je toch iemand anders toegang tot je console. 3, gaat dat gratis zijn? En 4, als we ook zien dat EA met van die een AI zou komen die uw spelprestaties gaat opvolgen en gaat ingrijpen waar nodig en ook van die toestanden. Ik stel mij gewoon de vraag, is dat allemaal wel nodig? Eerlijk gezegd.
Ik denk vooral, stel zelf als het nodig is. Is het dan nodig dat Sony daar een patent op aanpakt en dus ja, voorkomt dat iemand anders met het idee zou gaan lopen? Dat is ook zo een beetje, ja, egoïstisch denken.
Nu ik ga zeggen, Nintendo, ik weet toch in de beginjaren, als ik bijna pas begon te gamen, als ik het zo moet zeggen, dan kon je zelfs naar Nintendo bellen in België. En dat was, als ik me goed herinner, in die tijd Giovanni heette die kerel. Die werd daar, heeft daar jaren gewerkt, misschien nu nog in België. En dan hielp die u door de levels. Ook, we hebben dat zelfs de tijd dat ik bij Junk TV zat, hebben zelf ook zo'n systeem opgestart. Het was niet echt succesvol, want weinig mensen belden, maar had ook een gratis nummer toen in die tijd, dat mensen ons konden bellen en dat we daar een soort van callcenter hadden, waar 4 of 5 gamers zaten, die de mensen die vastzaten in een spel konden helpen. Maar ik zeg het vooral in tijden, nu de tijd waar je op YouTube en Twitch bijna alles kunt volgen, is dat wel nodig.
Nu ben je echt, herinneringen bij mij naar boven, Praga. Dat is echt grappig.
Jij was daar een van, zeker?
Ik was, ik herinner me dat ik eens heb gebeld naar zo'n Nintendo medewerker die mij hielp omdat ik vast zat in een spel eigenlijk. Dat is echt grappig. Ik was toen super jong. Ik denk, goh, ik weet niet hoe oud ik was, maar ik was echt super jong. En ik was vast op Super Mario Bros. Op de DS. Denk ik, en ik dacht van, godverdomme, ik raak maar niet door die wereld. En ik zag dan zo een nummer inderdaad op dat boekje aan de achterkant. En ik belde die dus elke keer om te zien van, hoe ga ik op dat level? Hoe ga ik op dat level? Dat is echt zot, hè, als je daarbij nadenkt van, nu zou je dat natuurlijk nooit meer doen. Want je hebt alles op het internet op 2 seconden gevonden. Maar daar ging je letterlijk voor betalen om... om veilig te geraken in een spel als je echt vast zat. Dat is echt gek eigenlijk.
Hey, waar is een tijd dat ik na school in de krantenwinkel om zo van die brakke, kleine, grijs-papierige, zwart-witte boekjes vol cheatcodes ging. En dan konden op de cover zien van, oh, nu cheatcodes van San Andreas. En dan was dat van, amai, auto's kunnen vliegen, deze is te zot, iedereen ermee vanavond. En dat waren de tijden, hè? Amai.
Oh, wel, maar wat ik vooral eigenlijk ook het belangrijk punt vind, is of dat inderdaad betaalbaar gaat zijn. Allee, betalend gaat zijn, want anders ga je toch situaties creëren waarin kleine kinderen, kleine gamers eigenlijk gewoon, net zoals de lootboxes op FIFA of zo, geld gaan investeren om verder te geraken in een game zonder dat ze daar eigenlijk gewoon nood aan hebben of zo. Gewoon puur omdat die service er is.
Maar dat is ook eigenlijk al een beetje in de games nu. Als je eraan denkt, de timesavers zogezegd in die Ubisoft games, dat is ook zoiets van, ja, skip een deel van de game, weet je wel. Dat is nu heel makkelijk te monetizen, denk ik, bij die developers. Dus ik vraag me af, als Sony een patent daarvoor aanvraagt, gaan de developers dan niet een beetje aan hun mouwen beginnen trekken van, hey, wij verdienen hier ook geld mee, weet je wel. Dus lijkt mij een heel rare set eigenlijk.
Trouwens, beginnen we anders met ons in een callcenter om mensen te helpen?
Ja, dat is wel een idee.
Dan doet iedereen zijn specialisme en dan zeg je van, ah, welke game is het? Dan wordt je doorgewezen naar de geschikte specialist.
Aangezien ik op verzoek met Bloodborne zou moeten beginnen.
Ja, wel, ja, ik ben er, ik sta klaar.
Kan ik jullie alle... Heb jij ook gespeeld, Roma, Bloodborne?
Nee, ik heb... van de Soul-serie enkel Dark Souls 3 gespeeld en niet uitgespeeld.
Dat vind ik ook dat je Bloodborne zou moeten beginnen spelen.
Maar hoe kun je dat niet uitspelen, dat vraag ik me altijd af.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook.
Het moment dat ik zelf heb gekozen heeft te maken met de Oscars die zijn uitgeraakt in Hollywood. Jaarlijkse traditie, obviously, heel belangrijk voor de filmindustrie. Maar dit jaar, meer dan ooit eigenlijk, ook heel belangrijk voor de game-industrie. Want we hebben een absolute primeur te pakken. En meer bepaald voor Respawn Entertainment, de developers van Medal of Honor Above and Beyond. Above and Beyond is een PC-VR-shooter, first person, maar is vooral bekend geworden voor matige gameplay, maar een extra mode die eigenlijk mee met de game zat, die heette de Gallery Mode, waarin dat 90 minuten aan documentatie en verhalen van... vechters uit de Tweede Wereldoorlog, mensen met een verhaal, allemaal gekoppeld zijn. En een van de documentaires die in die game zat, heette Colette, vernoemd naar de persoon Colette Marie Catherine. En die documentaire heeft de Oscar gewonnen in de categorie korte docureeks, short documentary. Die documentaire volgt Colette, die 90 jaar oud is en na 74 jaar besluit om terug te gaan naar Duitsland, waar haar broer op 16-jarige leeftijd vermoord is. Het is de eerste keer dat ze die stap zet om de grens over te steken. Uit principe heeft ze nooit een tour willen doen of dergelijke. Heeft ze nooit voet aan wal willen zetten in Duitsland. Ze was als 16-jarig meisje lid van het verzet samen met haar broer. Maar haar broer is toen gepakt en heeft in een concentratiekamp verplicht moeten werken aan de V2-bom die Duitsland later zou inzetten om een zo groot mogelijke world domination te creëren. Een ongelooflijk tragisch verhaal en Colette wordt dus begeleid door een jonge geschiedenisstudente naar het concentratiekamp. Die documentaire is te vinden op YouTube, die duurt 24 minuten. En als het onderwerp Wereldoorlog 2 of menselijke geschiedenis iemand enigszins boeit, is dat absolute moeite. Ik heb hem net voor deze podcast bekeken en ik had er echt de tranen van in mijn ogen.
Het is ook weer maar een bewijs dat games veel meer zijn dan dat dat dan zomaar een spelletje, dat het echt wel een vorm van entertainment is waar je rekening moet mee houden. Het is al jaren dat ze zeggen dat de inkomsten van games meer bedragen dan die van film en muziek samen. En het is, zoals je de allereerste keer ever, dat een reportage gebonden aan een videogame een Oscar behaalt. Dus dat is nog maar eens het bewijs dat... Het is de levensstijl, zoals dat skaten vroeger in de jaren 80, 90, als ik dat moet zeggen, de levensstijl was. Hè. Iets om rekening mee te houden en ja, voilà.
Voor het vierde onderwerp, voor het vierde nieuwssubject, hebben we iets groot om te bespreken. Iets waar dat Yannick, maar niet alleen Yannick, zich de voorbije dagen heel neig mee heeft bezig gehouden. Maar Yannick, je hebt er wat op afgeklopt.
Ja, inderdaad, Roma. Ik heb er nogal wat op afgeklopt, eerlijk gezegd. Ik wou het dus ditmaal hebben over de beta van Chivalry 2 eigenlijk. En ja, als gezegd... erop afgeklopt. Ik heb toch wel een stuk of 12 uur ingestoken in dat weekendje. Dus dat zegt eigenlijk al heel veel over hoe ik te spreken ben over deze titel. Voor de mensen die het spel niet kennen, Chivalry 2 is een vervolg op Chivalry natuurlijk. Gemaakt door Thornburner Studios, een indie studio. Die een stuk of 10 jaar geleden met een heel originele soort van multiplayer game op de poppen zijn gekomen. Waarbij je dan eigenlijk met ridders in een gigantisch slagveld tegen elkaar zitten strijden enzovoorts. En sinds de release van Chivalry zijn er eigenlijk heel weinig medieval multiplayer games, zoals ik ze graag noem, uitgekomen. Ik denk, from the top of my head kan ik denken aan Mordhau. Dat is de meest recente en de grootste concurrent, denk ik ook, van Chivalry. En dan ook voor Honor, die voor een deel ook wel een beetje zo is, maar aan de andere kant ook wel een beetje verschillend is, omdat Chivalry veel meer de klemtoon legt op gigantische slagvelden met 64 spelers tegen 64, terwijl voor Honor iets meer met kleinere teams was en iets meer een soort van strategisch mindspelletje met die vijanden. En ja, Chivalry 2, de vraag is maar hoe ver kun je daarin vernieuwen? En dat was de grote vraag waar Chivalry 2 een antwoord op moest geven. En eigenlijk was ik aangenaam verrast met alle vernieuwingen die ze naar boven hebben gebracht.
Als ik u zo passioneel erover bezig hoor,
ja,
want dat merkt onmiddellijk natuurlijk, en dat is goed, dan is het in mijn hoofd gewoon, vooral als ik u dan zo hoor spreken van dat pareren en alles, dan is het gewoon een bloederig ballet.
Precies, het is echt gewoon een dans met uw vijanden eigenlijk. Maar ja, er is nog zoveel meer over te vertellen. Want natuurlijk, je zit niet vaak in een duel met 1 tegen 1. Want het is 64 tegen 64. Dus aan het begin van een wedstrijd zit je echt gewoon aan één lijn. Aan de frontlinie. En je ziet al uw tegenstanders op één lijn aan de andere kant. En dan staat er zo'n soort van war commander u een speech te geven om u op te peppen van... Ja, tonight we need to destroy them. We are gonna be victorious. Zowel, je voelt je echt super immersed in de twee volken eigenlijk. De Mason en Agatha. Dat zijn eigenlijk ook sinds Chivalry eigenlijk al de twee volkeren die met elkaar in oorlog zijn. En je voelt je echt een onderdeel ervan. En het feit van dat je terwijl je loopt kunt een warcry doen. En ja, 64 man hoort schreeuwen terwijl ze op de andere aflopen. Dat is gewoon, je wordt met adrenaline gevuld. Je denkt van ja, je gaat er mee op af. Je zit mee gewoon te schreeuwen terwijl dat je zit te slaan. En dat is gewoon fantastisch. Op dat vlak is dat echt gewoon alsof je echt op een slagveld zit. Maar op de andere kant heeft dat ook zo'n beetje die Monty Python-achtige humor. Omdat de ragdolls in dat spel zijn gewoon belachelijk. Zo, soms als je een slag geeft, vliegt een kerel 20 meter verder gewoon. En dan denk je van, wow, wat de hel gebeurt er daar? Je kunt jezelf in een kanon, in een katapult zetten ook. Dat je helemaal 30 meter over een muur wordt gecatapulteerd. En dan kun je het overleven enzovoorts. Het heeft zo ook zo'n beetje de humoristische kant. En ook een heel tof detail dat ik zeker niet mag ontbreken in mijn uitleg, is het feit van dat je alle voorwerpen die je kunt zien, kunt je oppakken en gooien naar de tegenstander. Zelfs als je de kop afhakt van een vijand, kun je die oppakken en gooien naar een ander. Dus dat is echt gewoon fantastisch.
Ik heb dat gameplayfilmpje van jullie op Pragalicious meerdere keren bekijken, want ik vond dat echt wel geestig.
Ja, ik ook.
Maar ik vraag me af, is het echt zo... Met hoeveel bestaat een team?
Dus als je bij 64 speelt, bestaat dat uit
32. 32. Mm-hmm. En is dat van iedereen doet zo'n beetje zijn eigen ding? Of is dat ook van, kom jongens, we lopen naar ginder, we kappen zo de kop in, we hakken zo de kop in, of is echt wel iets? Is er tactiek voor nodig? Of doet iedereen zo'n beetje wat het hem wil? En is dan toegankelijk voor iedereen? En, ik vind dat zag er heel cool uit, absoluut.
Ah, wel, je hebt eigenlijk zelfs al in de beta heb je twee modi die je kunt spelen. En eentje is Team Deathmatch. En daar heb je meer het feit van, oké, iedereen doet een beetje zijn ding. En dan heb je ook een mode, Team Objective. En dat is echt de bedoeling dat je met je team, echt voor het team, alle objectives eigenlijk gaat doen. En dat is ook echt heel origineel eigenlijk vergeleken met andere multiplayer games. Want een Team Objective game kan echt bijna een uur duren gewoon. Okay. En dan zit je echt een hele oorlog uit te vechten met verschillende fases.
Ik stel wel voor dat Torn Banners een klein beetje budget nog open houdt om u in te huren als hype man voor Chivalry 2.
Ja, maar. Ja.
Luca, jij hebt de beta ook gespeeld. Zijn jij even enthousiast?
Wel, ik moet zeggen, ik wist totaal niet aan wat ik mij moest verwachten, want ik had nog nooit zo'n type game gespeeld. Ik begon dan ook met veel enthousiasme. Jammer genoeg wel eerst heel veel troubles met die beta-code. Heel lang stilgelegen, dan over een TWR-e-mail. Uiteindelijk, na 2 dagen of zo, toch eentje gekregen. Hebben ze de beta verlengd, bla. Dus uiteindelijk kon ik spelen, yes, excited. Ik begon dan aan die tutorial. En ik moet inderdaad zeggen, die was bijzonder uitgebreid. Dus ik dacht zo echt van, oei. Dat gaat hier veel te moeilijk zijn. Al die dingen kan ik niet onthouden. Maar toen begon ik eigenlijk gewoon aan mijn eerste potje. En ja, ik ging er eigenlijk gewoon een beetje YOLO, een beetje lopen en mijn eigen ding doen. En uiteindelijk, dat werkte wel. Allee, ja, je merkt inderdaad wel als je alleen gewoon als een dolle rechtdoor loopt en dan sterft je instant. Maar je moet een beetje zo zien dat je met een team van 3-4 man of zo dezelfde persoon viseert, hè, die stijpt, dan naar de volgende zo'n beetje met kleine groepjes werkt, dan zeg je eigenlijk overpowered. Maar wat ik wel jammer vond, was omdat ik er zo laat pas op kon, moest ik de hele tijd tegen gasten die al veel hoger in level waren en een veel hogere klas hadden, waardoor dat ik echt geen schijn van kans maakte. Dat was gewoon belachelijk. Ik zat daar te blokken, hè. Heel tijd blok, mijn schild breekt, mijn wapen breekt, ik zit daar met een dolksje, mijn dolk breekt, ik zit daar met mijn handen gewoon wat te slaan. En dan uiteindelijk wordt je hoofd afgehakt.
Dat vind ik dan wel een minpunt op het vlak van matchmaking, dat ze beginnen de spelers direct tegen high-level spelers gaan plaatsen, ja, eerlijk gezegd. Dat zou u de moed ontnemen. Als je 10 keer naar elkaar doodgaat, daar zoiets van, ja, jongens, trek je plan, mijn goesting is over, denk ik dan.
Ik denk niet dat dat te maken heeft met skilled spelers, want het was een beta. Allee, zoveel meer skills kunnen ze niet hebben. Ze hebben een dag meer gespeeld misschien, of 2 dagen. Ik denk dat meer het feit is van dat je moet leren hoe dat je het moet spelen. Want als ik daar hoor van, ah ja, ik was aan het blokkeren en mijn wapens gaan kapot. Dat is het ding van het spel net. Van als je te veel gaat blokkeren, dan gaat alles kapot gaan. Je moet dat eigenlijk heel agressief spelen. En gewoon zoals dat het eigenlijk een beetje de bedoeling is van schreeuwen en keihard gaan gewoon.
Maar als ik wilde over Chivalry over spreken. Ik was dat weekend weg, dus ik heb de beta jammer genoeg niet kunnen spelen. Ik ben wel heel hyped voor de game, omdat er ten eerste heel weinig games in dat genre zijn, want de vergelijking met For Honor valt, maar ik denk dat die vooral valt omdat dat gewoon qua sfeer hetzelfde is. Want op zich zijn we wel 32v32 aan het vergelijken met 4v4 met heel wat minions. Dus op zich gaat die vergelijking maar zo ver. Dus heb ik bijvoorbeeld meer het gevoel, vooral als ik dan bijvoorbeeld Yannick hoor zeggen van die battle cries en dat je volledig hyped raakt, dat doet mij dan denken bijvoorbeeld aan operations in Battlefield. Als je dan verder gaat op het veld, dat ook iemand dat fluitje blaast en iedereen ja en ervoor. Dus heb ik meer zoiets van, moeten we deze titel misschien minder als For Honor bezien en meer als Battlefield Medieval Warfare?
Ja, dat is een mooie vergelijking eigenlijk, want ik heb dat gevoel ook wel als je Battlefield speelt en je doet die huge objective matches, dan heb je ook heel veel, zo bijvoorbeeld Rush, dan ga je ook door heel veel fases eigenlijk in je game en dat is perfect te vergelijken met die team objective, maar dan niet met geweer, maar met zwaarden enzovoorts, wat ook echt geweldig is eerlijk gezegd. En ja, natuurlijk, je hebt ook de team damage erbij. Dat is ook iets dat je niet in Battlefield hebt. Maar dat maakt het ook extra grappig. Want als je dan met een boog zit te schieten en je schiet per ongeluk je teammate in de kop en die begint kwaad op je te worden, zit eigenlijk meer te lachen dan dat je schuldig voelt, weet je wel.
Oh, voilà, ik vond ook, ik moest de game omschrijven en een van mijn vrienden. En ja, ik deed het echt gewoon als inderdaad Battlefield, maar dan in een middeleeuws jasje. Want het is exact zoiets. En daarom is het net zo uniek. Want ja, je hebt totaal geen games in dat genre. Dus dat lijkt mij ook, daarom is ook de reden dat ik aan twijfelen ben om het te kopen ook.
Ja, en nu een vraag qua besturing. Yannick, je hebt op PC gespeeld, Luca, je hebt console. Hoe is de besturing? Want ik neem aan, ja, met mijn controller heb je toch veel minder mogelijkheden, is het juiste woord misschien niet, om zo'n ventjes te gaan besturen, om blokken aanvallen. Ik neem aan, is er iets van inventaris, kwestie van health potions, dat je doet allemaal? Of,
Ja, eigenlijk is Chivalry een beetje een PC-game. De eerste was PC-exclusief en daarna is die pas naar de consoles gekomen. En deze game komt dan nu onmiddellijk naar PC en consoles. Dus in mijn ogen is dat wel echt een straight-out PC-game waar je inderdaad echt wel veel voordeel hebt als je met muis en keyboard aan het spelen zet. Gewoon omdat je veel sneller naar het tipje van het zwaard van de ander kunt mikken. En ja, gewoon veel makkelijker. Maar je hebt natuurlijk wel bandages en dingen om je een beetje de kans te geven om te overleven. Dus, voilà.
En grafisch?
Ik was grafisch wel heel erg onder de indruk van textures enzovoorts. Maar ik moet zeggen dat de animaties zijn niet dat. Als je ze zo ziet lopen, dat is precies alsof ze over de vloer glijden. Dus dat is wel een beetje... Ja. Maar het heeft ook wel iets komisch. Dus zo erg vind ik het eigenlijk niet. Het heeft ook... Ja. Het komische mag ook niet aan ontbreken, vind ik wel.
Dat ze zo'n beetje kaka in de broek hebben.
Ja, het is, ze lopen een beetje funny, weet je wel. Maar voilà.
Zoals
het is
The Knights of Nia uit Monty Python.
Nee, maar dat is inderdaad het ding. Gewoon puur om het feit dat je daar die humor in zo in steekt. Kun je dat wel permitteren om zo wat die grafische kaart wat minder te laten. Maar om op Praag aan te pikken qua controls. Ik vond inderdaad wel dat het sowieso moeilijker op console, denk ik. Om de close beta om matchen te vinden, speelde ik sowieso crossplay. En je werd inderdaad soms echt wel gewoon ingemaakt. Maar dat is logisch, denk ik. Allee, dat is bij Call of Duty ook. Dus ik denk op zich, als je puur met consolespelers speelt, dat het op zich wel mee gaat vallen en dat je wel een eerlijke strijd gaat hebben.
Werkt het ook met een stamina-systeem of kun je constant op elkaar blijven inhakken?
Je hebt een stamina-systeem, dus een stamina-balk waarbij als je te veel slaat, zeker als je mist eigenlijk, dan verlies je meer stamina. En als je al je stamina op is en je wordt geslagen, breekt je wapen. En dan zit je daar zonder wapen en dan zie je ze vaker weglopen van oh nee, ik heb geen wapen meer.
Het is een vreemde stelling om te zeggen dat je er weer naar uitkijkt remsporen in je onderbroeken te kweken, maar de voorbije weken was dat toch het geval. Eindelijk is de nieuwe Resident Evil er en het achtste deel, Village, is de beste reden om in je broek te schijten sinds een gratis open buffet met ribbekes à volonté. Als veteraan van de reeks kon ik pre-release al aan de slag met de titel en gelukkig werd heel snel duidelijk dat Village een schot in de roos is. De vernieuwing die deel 7 met zich meebracht, die is intussen weg, maar Capcom weet nog steeds als geen ander hoe ze een ijzersterke en vooral gruwelijk spannende survival horror titel moeten maken. In Village kruip je opnieuw first person in de huid van Ethan Winters, die opnieuw het niet getroffen heeft. De held van de Resident Evil reeks, Chris Redfield, die valt zijn huis binnen, schiet zijn vrouw dood en kidnapt zijn kind. Waarom Chris ineens full bad guy is gegaan, is de vraag van de game. Je dochter terugvinden en redden uit een luguber dorp, de opdracht. De eerste uren van Village zijn heerlijk intens eng, spannend en sfeervol. En ja, de Resident Evil 4 invloeden die zijn heel sterk voelbaar, met onder andere item management, de setting en een nieuwe merchant genaamd The Duke. De Resident Evil 7-stijl die is er ook dankzij heel enge stukken en één sectie die gerust mee kan met PT qua sfeer. Het verhaal houdt je ongeveer 9 uur lang in zijn grip. Dankzij de geweldige characters verliest het mij geen enkel moment. De slome combat is vloeiend, de puzzels intelligent en de variatie qua enemy designs heel wel gekomen. Helaas maakt Capcom niet voor het eerste fout om richting einde te veel te leunen op over-the-top action en de laatste uren zijn eerder een shooterfestijn. Maar het kon me weinig deren, want Village is echt een topper geworden overall. Yannick, ik weet dat jij ook naar het achtste deel heel hard aan het uitkijken bent.
Ja, absoluut, Roman. Resident Evil is altijd een beetje een pilaar in het horrorgenre geweest. En dat is gewoon elke keer als er een Resident Evil uitkomt, is gewoon, je weet, het kan een topper worden of het kan een beetje een teleurstelling worden. Dat is zo'n beetje hetgeen dat je ziet met de reeks. Maar als je naar footage van Resident Evil 8 kijkt, dan zag je gewoon van, oké, dit is een duidelijk vervolg op 7. En 7 was keigoed. Dus dat kan alleen maar positief zijn. En al zeker als je de Resident Evil 4 invloeden erbij betrekt.
In alle eerlijkheid, Roma, je hebt ze bijna allemaal gespeeld en Yannick ook. Maar je gaat mij toch niet zeggen dat je geen schrik hebt als je dat spel speelt.
Oh, constant.
Dat kan toch niet?
Ik heb constant schrik is veel gezegd. Bij Resident Evil 7 in VR had ik constant schrik. Als ik het gewoon speel, ik maak er een punt van of ik ben zo trots dat ik dan wel altijd gordijnen toe, lichten uit, headset op, die ultieme horrorsfeer ook te recreëren. De eerste uren van Resident Evil 8, ja, dan zit ik altijd op het puntje van mijn stoel, omdat je verwacht dat de game je gaat doen verschieten. En vaak bij Resident Evil is dat zelf niet het geval. Is dat gewoon zo'n onaangename en zo'n ongemakkelijke sfeer en doet je meestal jezelf verschieten. Maar voor mij zou ook deel, ja, ik heb een haat-liefde-relatie met horror altijd gehad. Ik vind het heel knap om te zien hoe dat de makers zo'n product kunnen creëren dat u effectief, ja, bijna in uw broek doet schijten. En dat je constant zoiets hebt van, ja, zeker in het begin dat je nog geen wapens hebt, maar vanaf dat je dan een gun hebt en je hebt zoiets van, oké, ik kan terugvechten. Het is wat hetzelfde als een heel challenging game, zoals een Souls-like bij mij. Dan zie ik in horror ook een heel eigen challenge, gewoon omdat ik zoiets heb van dat ik echt letterlijk mijn eigen angsten moet overwinnen. En dat vind ik heel cool.
Ik kan daar wel bij aanleunen eigenlijk, van wat je uitlegt. Ja, dat vind ik ook wel. Ook de vergelijking met een Souls-like, ook zo qua gevoel, snap ik dat wel. Want het is allebei een beetje masochistisch, weet je wel. Een Souls-like spelen, je gaat keivaak dood, je moet keivaak die dingen opnieuw doen. Het is niet dat dat leuk is, maar het is de voldoening die je er vandaan haalt als je dat obstakel overwint. En dat is een beetje hetzelfde bij horror, denk ik. Van, je zit niet op je gemak als je achtervolgd wordt door die dingen, maar als je er dan vanaf zet, dan heb je van, oh, dat was toch wel intens, weet je wel. De emotie dat bij je losweekt is van, kijk, voilà, horror kan dat het beste doen dan elk ander genre, vind ik, van... Dat kan echt het meeste emotie in losweken, dat je echt zo immersed bent, dat je schrik hebt enzovoorts van, wauw, dat spel heeft dat kunnen doen met mij. Chapeau, weet je wel, dat is hoe je dat ziet.
Oh, wel ja, maar ik vond toen met de demo, ik had ook echt wel mij voorbereid op zware jumpscares of zo. Maar ja, dat vond ik, allee, dat was totaal niet aanwezig. Ik was echt zo bij elke deur die ik opendeed van, oh shit, nu gaat het komen, maar echt niet aanwezig. Maar je blijft daardoor inderdaad wel op zo'n continue spanning zitten. Maar dat had ik bijvoorbeeld ook zo bij games als The Last of Us, bij momenten dat je gewoon in een kamer komt en ineens springt daar een zombie recht op je, waardoor je kasje gewoon tegen je PC, tv gooit bijna. Dat is echt gewoon die sfeer, ja, dat is uniek en dat vind ik altijd aangenaam om te spelen.
Ik zeg altijd, ik ben bang, maar ik doe het wel.
Ah, nee. Je slaapt toch niet
goed daarna. Je kunt een makkelijke inrol maken, want ik vond dat het mij ook wel deed denken aan Bloodborne. Zo,
ha, begin je, gast.
nee, maar daar heb je ook zo die lugubere sfeer. En dan, allee, dat je gewoon, dat is niet echt horror of zo, hè, maar gewoon dat je wat rondstapt en ineens uit zo'n donker hol komt er een of ander louche wezen dat op je afkomt gestormd, waardoor je ineens begint te flashen. Zo van die zaken, deed het mij wel een beetje aan denken. Dus voilà, dat is al een eerste rol in het genre, naar Praag.
De eerste uren is pure survival horror en er is één deel in het spel. En iedereen die het speelt, obviously, we blijven spoiler-free, maar iedereen die het speelt gaat weten als het er is. En dat is een goed uitgebreid lang deel en dat is pure psychological horror. En ik was echt blij. Ik was mentaal uitgeput toen dat deel achter de rug was. En dat kun je ook hebben bij horror, hè? Dat je echt gewoon mentaal iets hebt van oké, ik heb mijn portie, ik heb mijn vet echt wel gehad. Op het einde vervalt de game iets te vlug in een actiefestijn, maar dat heeft ook een positieve eigenschap in de zin van, het doet heel veel deugd dat je dan al die monsters waar dat je urenlang zoveel schrik van hebt gehad, dat je dan kunt zeggen, ja, mijn mannetjes, nu ben ik hier met 10 granaten, een grenade launcher en een machinegeweer. Kom nog eens af.
Ah, dat doet mij eigenlijk, hoe dat je dat vertelt, doet mij dat heel erg denken aan Alien Isolation. Ik weet niet of jullie die game hebben gespeeld, maar daar heb je ook een beetje het gevoel van, in het begin zet je machteloos, je kunt niks doen tegen die alien, je kunt alleen maar je verstoppen. En dan, na een tijd, krijg je de flamethrower. En dan zijn de rollen omgedraaid, weet je wel. En dan heb je van, oh, kom maar af nu, weet je wel, alien.
Dat spel dat blijft met een guilty pleasure.
Zalig spel.
Heb jij die 7 gespeeld, Luca, Resident Evil 7?
Nee, ik zeg het, ik ben een totale leek.
Ik dacht dat ik zeg zo'n beetje uitpakken van Bloodborne en van horror, maar het verdomme zelf nooit gespeeld, Resident Evil.
Ik zeg het ook, de demo. Ik moest wat mee kunnen praten. Hell. Nee, maar wat ik eigenlijk in. Ik zal een leuke anekdote vertellen. Dus ik zal er eens een vertellen.
Ja.
Zet u maar.
Lult er u maar uit, kom.
Nee, kom, zet u maar.
Oh, kijk, grappel.
Dus toen ik de demo had gespeeld, ben ik eigenlijk eens alle horrorgames afgegaan die ik ooit heb gespeeld. En zo de PS3 en zo, want dat is echt precies een ander leven. En toen ben ik echt op veel titles gestoten die ik echt al totaal uit mijn geheugen had gewist. En dan kwam ik inderdaad zo op Alone in the Dark en Fear en Resistance. Ja. Maar Resistance niet echt horror, maar wel... toch ook zo'n beetje in die vibes. En amai, al die nostalgie kwam terug en ik vond dat echt geweldig. Ik moest een klein traantje wegpinken, denk ik.
Oh, dat was al een hele klein... Op het alleen van de schrik geweest, zeker.
Ja, oké, okay, ik geef het toe. Kom.
Nog een hele mooie titel die je vergeten bent, Luca. Allee, in dat lijstje, als ik aan best horror games ooit terugdenk. Put some respect on that name, The Evil Within 2.
Nog niet gespeeld, ik heb te veel schrik voor.
Dat is echt een supergame.
Maar dat heb ik toch twee goede vragen, denk ik. Eén, moet je om Resident Evil Village te spelen, als het een vervolg is, sowieso de 7 gespeeld hebben? Of krijg je een soort van video die zo wat samenvat wat er in de 7 gebeurd is?
Je krijgt in het begin, bij het opstarten, letterlijk de vraag: wilt je een recap van deel 7 of niet? Die recap duurt 2 minuten en geeft u de bare minimum mee. Als ik eerlijk ben, zou ik iedereen aanraden. Als je deel 7 niet hebt gespeeld, begint daarmee. Want je gaat heel, heel veel van het verhaal missen, zelfs met de recap van deel 8. Dankzij de recap zit je mee, dus het is mogelijk. Maar elke knipoog, elke kwinkslag... Het is zelf in beperkte mate interessant dat je delen 1 tot en met 6 gespeeld hebt. Want ik denk dat er naar bijna elk deel, vooral naar delen 4, 5 en 6... zijn er heel veel knipogen. En dat is allemaal niet erg als je dat mist, maar ik heb heel vaak gedacht van, oh, zo van die momentjes van, amai, dat is er tof in gestoken.
Dus, de vijf vond ik geen vette, eerlijk gezegd. Ik heb de 5, 6 en de 7 gespeeld, en de 4, 5, 6, 7. En ik vond de 5 vond ik persoonlijk geen vette.
De 5 was de downward, de 5 was onderweg naar beneden, en bij de 6 zijn ze in de kelder beland.
En veel mensen vinden de 4 nog altijd... de meest, hoe zal ik het zeggen, de meeste... Ik zal zeggen gewoon de beste. Is dat nog altijd zo, nu dat je ook de 8 hebt gespeeld?
Het is een grappige discussie, want ik had nog met Yannick gestuurd over onze favoriete Razzies en alles in de Discord-groep. En we waren het er alle twee over eens van, mochten we de 8 main delen moeten rangschikken, ja, onderaan zetten we 6 en met een klein beetje pijn ook 5. Maar vanaf de top 6... ik zou niet weten waar te beginnen, want elke game heeft op een aparte manier zijn charme. Ik denk dat Resident Evil 4 mijn favoriet is, maar deel 8 zou ook heel hoog staan bij mij, want ik heb me echt kapot geamuseerd, maar echt niet normaal. Ik vind, disclaimer alvast voor mij, deel 8 beter dan deel 7, sowieso. Maar in welke mate kun je dat vergelijken met de originele trilogie, met de fixed camera angles, met de PlayStation 1 vibes, met de eerste ontmoeting met Nemesis, dat is... een totaal andere console-generatie. Dus ik zou het niet kunnen zeggen. Ik vond het allemaal geweldig. Deel 1 blijft ook voor mij altijd die eerste zombie, de mansion. Gewoon dat idee van je zit in een huis met zombies. Dat heeft aparte charmes. Met zijn zoveel toppers. Resident Evil is al 25 jaar relevant. Heeft ontelbare games. Want we praten hier over de main serie. Maar we hebben ook heel wat spin-offs. Personal favorites van mij zijn Revelations 2, Outbreak en Dead Aim bijvoorbeeld. Er zijn zoveel momenten gepasseerd die onvergetelijk zijn. Wat zijn bij jullie de momenten waar dat jullie altijd aan terugdenken van dat moment of die bossfight of wat ook, vergeet ik nooit?
Goh, dat is een goede vraag. Er zijn echt enorm veel momenten. Ik denk qua engste moment moet ik denken aan in Resident Evil 1. Gewoon, dus je hebt het feit van dat je daar door dat huis loopt. Je moet constant backtracken omdat je... puzzeltjes moet oplossen, bepaalde voorwerpen moet vinden enzovoort. En ik herinner me een moment waar ik van een zombie aan het weglopen was. Dus ik ga daar weg en ik loop dan gewoon een beetje rond in die gang omdat ik daar een puzzeltje moet oplossen. En elke keer als ik voorbij die deur loop, zie ik een zombie dus op die deur kloppen. Klop, klop, klop. Ik denk van ja, elke keer als je een deur opent in Resident Evil is er zo'n hele cutscene en een laadscherm enzovoort. Dus je denkt van oké, whatever. Je loopt er dan echt 10 of 20 keer door en dan ineens, na 30 keer of zo, breekt hij door die deur vlak voor u en krijgt hij zo'n ijzingwekkend geluidje van oh my god. Dat je echt rillingen krijgt. En ja, dat is een van de zoveel momenten waar je echt, waarvan de haren in je nek gewoon rechtop gaan staan.
Er zijn heel veel legendarische bossfights in de Resident Evil-serie geweest. Voor mij persoonlijk zijn de coolste enemies misschien zelfs degene die geen bosses waren. Ik heb het dan over de eerste Licker die je tegenkomt in Resident Evil 2. De eerste keer dat je Chainsaw Guy ontmoet in Resident Evil 4. En dat je denkt van, oh, die is wel dichtbij aan het komen. Upla, je kop eraf. Hè. De regenerators op het einde van Resident Evil 4. Dat je zo moest inzoomen met die heat-seeking rifle. Om dan die specifieke harten te schieten. En die bleven zo cool op je aflopen. Want de eerste keer weten die van, ah, je moet inzoomen. Je moet die op een speciale manier killen. En die bleven gewoon naar je toe chargen. Wat dat je ook deed in horrorgames. Ik ga altijd iets blijven hebben qua schrikfactor, er gaat niks boven enemies die je niet kapot krijgt. Gelijk een Nemesis, gelijk een Mr. X, gelijk een Regenerator. Maar natuurlijk ook de bossfights, die zijn, ja, daar is Resident Evil bekend voor. Praga, heb jij een bossfight die je u voor altijd gaat herinneren?
Maar ik zeg, de laatste die ik heb gespeeld in Resident Evil 7, ik blijf daar altijd denken aan de moeder, is zeker, die daar in een spinnekop verandert op die zolder. En een van... Waar ik wel het meest van onder de indruk ben, was het gevecht met die pijn, die garage, met die auto. Maar gewoon het begin daarvan, die een agent komt binnen en zegt van ja, ik ga gered worden. En in een keer slaagt die pa met een schub die kop af, die schedel af, en dan zie je dat hoofd zo, daar stilletjes afschuipen en dan weet je van shit, ik ben hier gevangen. Maar ik dacht toen van ja, nu ben ik er echt wel uit. Allee, ik heb zoveel van die dingen gelijk als alleen, maar dat zijn de twee laatste dat ik mij herinner van de Resident Evil 7, die als laatste gespeeld heb. Dus als je ze allemaal moet gaan opnoemen, want het is wel waar wat je zegt, dat ze ook buiten de sfeer en de vijanden ook wel er altijd voor zorgen dat de bossfights iets memorabels hebben.
In deel 8, als ik op één gebied de mensen gerust kan stellen, de bossfights in deel 8 vind ik echt wauw en ze zijn met velen gekomen. Luca, uw ervaring met Resident Evil is beperkt, maar uw genot van een goede bossfight, daar kun je wel een woordje over meeklappen natuurlijk.
Ja, maar hoe weet je dat? Dat is vreemd.
Precies op voorhand afgesproken.
Ja, telepathie of zo, ik denk het inderdaad. Nee, inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ja, ik ben een Souls fanboy, hè, dus bossfights zijn wel mijn en dat. En wat ik vooral heel leuk vind aan bossfights is als ze moeilijk zijn. Dat is één vereiste die ik heb, want je moet daarna, als dat eindelijk lukt, na die 93 keer proberen, is dat je gewoon intern zo gelukkig bent dat je het echt uitschreeuwt voor je tv, dat je daar zit. Er komen mensen binnen die denken van, wat de hel zijn jij aan het doen? En dan zeg je gewoon, ja, ik heb net een bos gekild. En meer moet dat niet zijn. Mensen moeten dat niet begrijpen, maar dat is gewoon uw intieme geluk. Dat vind ik er zo leuk aan.
Wat is de bossfight die je jezelf altijd herinnert van toen dat die op zijn knieën zat, dan hebben ze mij gehoord tot in Nederland, Duitsland en Luxemburg?
Oh, wel, ja, ik was er met Jannik over bezig in de Discord. Hè. Ja, eigenlijk veel, maar degene waar ik echt een kreet heb uitgeslagen was bij Ludwig. Dat was in Bloodborne DLC, die Old Hunters DLC was dat, denk ik. En ja, dat was echt ongelooflijk. Maar toen, ik werd bijna krank. Ik dacht echt om die mannen te gaan bellen van From Software en echt te zeggen van kijk, jullie zijn pure psychopaten. Dit is niet meer normaal wat jullie bezig zijn, want echt, dit is gewoon ziek. En ja, zeg maar.
Dus dat spel dat ik moet spelen van u, Luca, dat is ja, moeilijk geworden, of wat?
Ah, wel.
Dat is DLC, hè.
Ja, die DLC's waren echt wel pittig. Maar echt, ze dachten van, kijk, we hebben de basic game iets te simpel gemaakt, dus we gaan next level psychopath on die shit. En toen, echt, nee, bij die baas heb ik echt wel, amai, dat was bijna tranen van geluk.
Mag ik zeggen dat je dan een bossfight opnieuw moet doen, dat kan bij wijze van spreken geen bal schelen. Maar als je dan ziet, zoals in de Souls games en Bloodborne, dat je al je shit dat je het verzameld kwijt bent, als je ziet in de Returnal dat je gans dat stuk opnieuw moet doen, die zoiets van, allee, fuck it, gast.
Maar dat is dat is, ja, dat is de regel van een spel. Maar je kunt zo'n beetje die regels strikken in al die Souls-likes. In heel veel van die lastige bossfights zijn er effectief checkpoints vlak voor de bossfight. Ja. En als je die niet vindt, dan is het moeilijk en dan verlies je al die dingen. Maar als je
dat,
die vindt, dat dan valt dat goed mee.
Dat ik wel in die Souls-games, zoals al die bonfires gaan zoeken. Dat ik wist, ik kan toch doodgaan, dus ik kan beter eerst mijn tijd steken in het zoeken van die bonfires, dat ik niet te ver moet terugwandelen.
Ja, en ook gewoon een gouden tip vragen, is nooit veel souls hebben. Hè. Altijd prepared naar een bossfight gaan, geen domme debiel zijn en door een fuck mist stappen, want dan zeg je een idioot. Als je net veel souls hebt verzameld, dan denk je van, oh, dat zal dat geen baas zijn. En bam, 100.000 souls naar de kleur.
Ah ja, dat weet ik
wel. Ik wil een hulplijn voor Dark Souls, waar dat Luca zit, en als mensen bellen, dat Luca gewoon zegt, je moet geen domme debiel zijn.
Ja, maar ja, kom op zeg, als je die games een beetje kent, dan weet je wel waar je mee bezig bent. En dan moet je niet van, oh, ja, die even door een fuckwall lopen. Allee, nee, dat doe je niet.
Ik zou het ook beter vinden mocht er in plaats van You Died op je scherm ook gewoon domme debiel komen.
Ja. Oké, okay, we spreken dat af. Ik zal eens bellen.
Het is heel normaal, liefste luisteraars, dat jullie van deze podcast honger krijgen. Zeker als het gamehonger is. Wij geven graag enkele tips om die honger te stillen met onze suggesties van het huis. Luca, wat moeten de mensen volgens u absoluut een kans geven?
Ja, een kans geven. Het is, ik ben een echte Vlaming, dus ik zit eigenlijk, zoals heel Vlaanderen, denk ik, halsreikend uit te kijken naar de seizoensfinale van De Mol. Dat is toch een iconische serie die ondertussen toch al heel lang meegaat. En elke keer opnieuw slagen ze er eigenlijk in om mij vlak voor de laatste aflevering te doen twijfelen in wie De Mol is. Dus ja, chapeau voor de gasten.
Wanneer is de seizoensfinale qua datum?
Zondag, 9 mei.
En wel, dat is het probleem. Ik zat net te denken, podcast komt maandag online.
Ah, correct.
Daarover te denken.
Kom een debiel.
Jongens,
I love it when a plan comes together.
Ja, ik was helemaal in de war, hè, jongens.
Ik ga hem weer zijn uitleg laten doen.
Ja, merci.
Yannick, wat is uw suggestie van de week?
Ik heb besloten om de Final Fantasy VII remake als suggestie een beetje aandacht in de spotlights te geven. Het is eigenlijk grappig, want ik heb een heel rare relatie met Final Fantasy. Eigenlijk ben ik nooit echt helemaal in de serie gekomen. En ik heb het eigenlijk heel vaak geprobeerd. Dus bijvoorbeeld deel 3, deel 4, deel 13. En deel 15 is de enige die ik heb uitgespeeld eigenlijk van al die games. Al de rest kon eigenlijk me niet super hard bekoren. Maar ik ben er altijd geïnteresseerd door geweest. Want Kingdom Hearts is wel een serie die heel nauw naar mijn hart is. En dat is ook door dezelfde maker gemaakt eigenlijk. Dus op dat vlak is dat van, ja, daar zitten bepaalde Final Fantasy elementen in Kingdom Hearts. Ik wil er wel meer over weten. En de 7 remake heeft me eigenlijk eindelijk kunnen overtuigen van de magie van Final Fantasy. En daardoor wil ik die zeker als mijn suggestie kiezen. Want ik vind de combat is fantastisch in dat spel. Het verhaal is super boeiend. En zoals we daarnet ook hebben gepraat over de bossfights en zo. De bossfights zijn geweldig in dit spel. En het einde is insane. Het einde gaat echt gewoon uren aan een stuk bossfight. Ik dacht echt van oké, nu ben ik aan het einde van het spel. En dan gaat het gewoon nog 10 uur door. Dan denk je van wow. Maar aan de andere kant is dat ook wel leuk. Want als een climax zo lang duurt, zit je de hele tijd op het puntje van je stoel. Dus het is echt een aanrader wat mij betreft.
Praga, wat serveert jij op een plateauke voor onze luisteraars?
Wreckfest op PlayStation 5. Wreckfest, ik ben altijd fan geweest van de Flatout games van Bugbear. En van de Destruction Derby games uit lang vervlogen tijden. En nu wil het toeval dat Wreckfest gratis beschikbaar is op PlayStation 5 als PlayStation Plus game van mij. En dat Bugbear Studios erachter zit. En dat we dus een mix mogen verwachten van de gameplay van de Good Old Flatout. Met een mix van de Good Old Destruction Derby. Met daarbij de Ragdoll Physics die we ook kennen van de Flatout Games. Dus ik zou de mensen willen aanraden. Het is echt een keicoole game. En het is vooral veel plezanter dan Destruction All-Stars.
Mijn eigen suggestie is heel simpel en kan ik heel kort houden. We hebben het er al een hele tijd over gehad. Resident Evil 8 Village. Koop het, speel het, probeer het. Voor alle mensen die ook iets hebben van het is echt niks voor mij, horror is niet mijn ding. Dus ik spreek voor één keer niet enkel tegen Praga nu, maar tegen iedereen die dat gevoel heeft van ik kan het niet aan, het is te eng. geef het eens een kans, want het gevoel dat je dan hebt, als je eindelijk die demonen letterlijk en figuurlijk overwint, dat is het waard. En er is geen betere game om het met te doen momenteel dan met Resident Evil Village, dat echt op een heel mooie AAA-manier survival horror weer top brengt. En dat brengt ons ook bij het einde van deze aflevering. Zoals altijd kunnen jullie ons terugvinden op Facebook, Instagram en zelfs TikTok. En kunnen jullie de podcast beluisteren via Spotify, Apple Music of jullie favoriete applicatie. Hebben jullie vragen, nachtmerries of andere verzoeken die jullie willen delen, dan kan dat altijd via podcast@pragalicious.be. En dan horen wij jullie graag voor de volgende editie terug. Stay safe en wees een beetje bang.